Gemeente, ik heb één mededeling als aanvulling op datgene wat vanmorgen is bekendgemaakt. Aanstaande donderdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik kreeg vanmorgen van de kerkenraad te horen dat ik best ook meer dan één vers per keer kan opgeven. Dus dat ga ik maar doen. Dan zingen we niet alleen vers 1, maar ook vers 6. Van Psalm 97. God de Heer regeert. Nee, God heerst als opperheer en beminnaars van de Heer. 1 en 6 van 97. Gemeente, wij zullen het woord van de Heere gaan lezen in het boek Openbaring. En daarvan lezen we dan het vierde hoofdstuk. En in aansluiting aan de lezing van dat Bijbelgedeelte zingen we uit de 113e psalm, het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer? 113 en daarvan het derde vers. We gaan nu luisteren naar de lezing van Openbaring 4. En daarna zingen we dus dat vers uit Psalm 113. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden zal. En terstond werd ik in de geest en zie er was een troon gezet in de hemel en er zat een op de troon. En die op de troon zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon en het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, vol zijnde van ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En deze 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En ze waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen.
Thank you.
Gemeente, we beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het hoofdstuk wat we zojuist met elkaar gelezen hebben. En ik heb daar een aantal teksten uit wil ik een aantal teksten voorlezen die in de prediking terug zullen keren. Het eerste is wat we in vers 2 lezen, het tweede gedeelte van dat vers. En er werd een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Vervolgens lezen we ook vers 3. En die daarop zat was in het aanzien de steen smaragd, jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En dan vers 5. En voor de troon, van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. Wij willen de Heere bidden om het licht van zijn geest. We krijgen vanavond een blik in de hemel, zo begon dat vierde hoofdstuk ook. Johannes zag dat er een deur geopend werd in de hemel. En wat hij toen zag, heeft hij ook mogen neerschrijven. En via hem krijgen we vanavond ook de gelegenheid om een blik in de hemel te slaan. En willen we dan zeggen wat we zien op een verantwoorde manier, dan hebben we wel heel bijzonder ook de hulp en de leiding van de Heilige Geest nodig. Laten we daar samen om bidden. Heren, we moeten het ons eigenlijk altijd wel heel goed voor de aandacht hebben, dat als wij naar uw woord gaan luisteren, wij de leiding en de verlichting door uw Heilige Geest niet kunnen missen. Dat is bij elk woord uit de Bijbel eigenlijk het geval. Zeker ook omdat wij mensen zijn met een verduisterd verstand. En zelfs als u dat verstand geopend hebt en u hebt ons wel eens wat licht gegeven, zodat we uw woord begonnen te verstaan, althans gedeeltelijk en op sommige plaatsen, dan blijft het nodig, Heren, dat uw geest ons verder leidt. En dat we verstaan ook wat we lezen. Dan moet dat uitgelegd worden. Daar hebt u de prediking ook voor bedoeld, om uitleg te geven. Maar hoe zal iemand die uitleg kunnen geven zonder dat hij zelf verlicht werd? En heren, dan zijn wij helemaal aangewezen op een verstand dat verlicht wordt door uw geest. Want hij alleen kan dat doen. En in dat besef naderen wij tot u, heren. Mensen met allerlei gebreken, mensen met allerlei verkeerde gedachten, soms verkeerde ideeën, vooroordelen of eigen wijsheden. Mensen die van zichzelf uit de heilige dingen nooit zullen zoeken en die er ook helemaal niet bij geïnteresseerd zijn, zoals dat zo lijkt te zijn. En zo komen we tot u, Heere, in onze armoede, met al onze gebreken en met al die duisternissen die er over ons heen gekomen zijn. En wij bidden van u, Heere, komt u in de prediking van uw woord alstublieft mee. Geef onderwijs. En als wij dan door de open deur een blik in de hemel mogen slaan, zoals u dat aan Johannes hebt gegund, en zoals hij dat ook door de leiding van de Geest heeft opgetekend, dan willen we bidden, Heere, geef ons de nodige eerbied. Het besef dat we op heilige grond treden. Dat wij met onze ogen, die ook vaak misbruikt zijn en die we vaak op een verkeerde manier hebben gebruikt, dat wij met onze ogen iets kunnen zien van wat daar dan rondom uw troon gebeurt. O Heere, wat een voorrecht dat u dat ons geven wilt. Dat wij met al onze belangstelling voor de dingen van beneden nu een ogenblik afgezonderd mogen krijgen om daar omhoog te kijken en te zien de dingen die daar gebeuren, die in de tijd van Johannes gebeurden, maar die ook vandaag nog actualiteit hebben. En vandaag is er weinig veranderd, want de mensen zijn niet veranderd, zijn nog dezelfde. En de boodschap van uw woord is nog altijd hetzelfde. En daarom, Heere, datgene wat we in de tekst lezen, dat gaat door tot op de dag van vandaag toe. En laten wij dan als ooggetuigen er iets van mogen verstaan en meenemen. En laat datgene wat we uit uw woord aangereikt krijgen in onze harten een plaats hebben. En laten we het meenemen straks. En laat het in de geest in onze gedachten achterblijven. Zodat we het niet alleen in de kerk meemaken, maar dat we het thuis ook nog kunnen overdenken om het ons nog eens voor te stellen en er geestelijk onderwijs uit te nemen. Mogen we u dat vragen, Heere? Dat is het eerste, het is eigenlijk ook wel het voornaamste wat we kunnen vragen. Verlicht de ogen van ons verstand en een gewillig hart om te zien en te onthouden en in ons hart op te nemen. Heere, wees u erbij in deze kerkdienst en wilt u getuigenis geven aan uw woord. En wilt u zo beslag leggen op onze gedachten dat we niet anders kunnen doen dan aandachtig luisteren, met heilbegeerte, met de verlangen dat u het ons duidelijk wilt maken. En daar zal er plaats voor moeten zijn, ja, Heere. En dat is van nature ook niet eens het geval. We danken u dat we naar de kerk kunnen en dat we dat wat ruimer kunnen dan een tijd lang geweest is. Maar we kunnen naar de kerk gaan terwijl ons hart thuis bleef en we er geen erg in hebben dat we ons hart eigenlijk behoren mee te nemen en dat in de eerste plaats wel. We kunnen naar de kerk gaan zonder begeerte, zonder heilig verlangen. We kunnen naar de kerk gaan en we kunnen daar ook onze psalmen zingen. En soms zingen we dat ook, hoe liefelijk, hoe vol heilgenot zijn wij uw huis en tempel zangen. En we zingen het met de mond en met onze lippen en het is niet eens waar. Het ontbreekt ons vaak aan dat heilige verlangen om onder uw woord te zijn. Mag dat er dan zijn, Heere? En als het er niet is, wilt u het dan werken? En wilt u ons vergeven, al die kerkdiensten die aan ons voorbij gegaan zijn zonder dat we er met onze ziel bij waren. Al die gelegenheden dat we hebben kunnen horen wat u te zeggen hebt en dat we het niet gehoord hebben. Dat we er helemaal aan voorbij geleefd hebben. Wilt u het ons vergeven, Heere? Onze slordigheid, ook in de heilige dingen. Wilt u het verzoenen? Al dat zondige werk wat wij in gedachten en woorden en werken verricht hebben, en in bedrijf en in nalatigheid eveneens. Verzoen onze zonden. Zie ons dan aan in de Heere Jezus. Heere, wees u in ons midden. En wees u niet alleen bij ons hier, zoals we in de kerk zijn, maar ook bij dat deel van de gemeente dat thuis is en dat daar op de een of andere manier meeleeft en meeluistert. Geeft u daar ook uw zegeningen in de huiskamers. Geeft u daar ook te verstaan wat tot onze vrede dient. En breid op deze dag, Heere, uw koninkrijk uit. Verheerlijk uzelf. En maak dat uw deugden verheerlijkt worden. En dat mensen het zien, of voor de eerste keer of bij vernieuwing, hoe goed en genadig, barmhartig en ontfermend u bent. Maar ook hoe rechtvaardig en heilig u bent. Heere, wilt u ons horen en wilt u ons verhoren? Mogen wij u ook bidden voor de andere belangen in de gemeente? En dan denken we met name ook aan het beroepingswerk. De gemeente heeft een beroep uitgebracht op dominee Fokkema. En hij wordt ertoe geroepen om te horen en te luisteren of in dat beroep uw stem klinkt. Geeft u hem daar open oren voor. Geeft u hem daar dat besef bij dat alleen u kunt zeggen waar hij heen moet en wat hij doen moet. En laat het in de gemeente ook een zaak mogen zijn die in het gebed bij u de Heere mag worden neergelegd. En wilt u zo geven, Heere, dat uw zegen op het beroepingswerk mag rusten. Als we het van u verwachten en als we een dominee uit uw hand krijgen, dan zullen we er goed mee zijn. Maar bewaart u ons liever voor een verkeerde beslissing. Bewaart u ons voor verkeerde keuzes. Bewaart u ons, Heere, voor verkeerde toepassingen. En laten wij in alle afhankelijkheid en diepe ootmoed voor u erkennen, Heere. We hebben het niet verdiend, maar toch begeren we van harte dat u ons een eigen herder en leraar wilt geven. Om ons voor te gaan in de weg van uw woord. Om ons de boodschap te brengen, gedurig weer. En dat zijn stem uw stem zo mag worden. Heere, doe dat als zegen, een onverdiende zegen in het midden van de gemeente. Denkt u ook aan de gemeenteleden? En dan denken we bijzonder ook aan de mensen die tobben, die vragen hebben, die onzeker zijn, die in spanningen verkeren. Ach, Heere, bij u is genade te verkrijgen ter bekwamer tijd. Maar dan moeten we wel bij de troon der genade aankloppen. Laat dat maar gebeuren, Heere. En geef daar zo uw onverdiende gunst op te ervaren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 89, vers 4 en ook vers 6. Psalm 89, vers 4 en vers 6. Gemeente, zullen we na de prediking zingen Psalm 104 en daarvan vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17, straks na de prediking. Gemeente, als je probeert bij te houden wat er allemaal gaande is in de tijd waarin wij leven, ja, je zou soms tureluurs worden. En er zijn wel verschillende redenen waarom mensen ook helemaal moedeloos zouden kunnen worden. Want er zijn wat een onzekerheden. Ja, je kunt eraan voorbij leven, je kunt je ogen ervoor sluiten en je kunt net doen alsof het niet waar is. Maar als je zomaar één week lang, de afgelopen week bijvoorbeeld, de kranten hebt gelezen, dan heb je zoveel materiaal onder ogen gekregen dat je er geen raad meer op weet en dat je één ding kunt zeggen: gaat het nog echt wel goed in deze wereld? Wat gaat er allemaal gebeuren? En daarom is het van tijd tot tijd ook wel nodig dat de Heere ons weer eens laat zien wat er in de hemel eigenlijk gebeurt. Het is trouwens een opdracht van de apostel Paulus, nietwaar? Als hij aan de gemeente van de Colossenzen een brief schrijft, en dan schrijft hij, en dat schrijft hij dan met name voor degenen die in de Heer Jezus hebben leren geloven, dat zij de dingen die boven zijn moeten zoeken en niet de dingen die beneden zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat de Heer wil zeggen, je moet je van datgene wat beneden is helemaal niks aantrekken en je moet er niet eens aandacht aan geven. Nee, het staat in verhouding. En dan het eerste, en dat is daarom inderdaad ook wel het belangrijkste. Het eerste is, en dat heeft de Heer Jezus ook al onder woorden gebracht, zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En dan als je dat doet en in het licht van wat je daar dan ontdekt, moet je ook de dingen die beneden zijn gaan taxeren, gaan waarderen. En je moet de tijd leren verstaan en je moet echt leren geven op de dingen die gebeuren. En je moet ook op de werken van de duivel letten. Want als er één ding duidelijk is bij de dingen van beneden, daar is heel duidelijk zichtbaar, en in onze tijd wordt dat hoe langer hoe meer zichtbaar, de duivel is bezig. Hij gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie hij verslinden kan. En niet alleen komt de duivel als zo'n briesende leeuw, maar hij komt, en dat vind je ook in de Bijbel terug, hij komt ook als een engel des lichts die verleidt en die op verkeerde paden brengt. Een engel des lichts die ook het verderf van mensen zoekt te bereiken. Een beetje op een andere manier dan die brullende leeuw. Maar die engel des lichts is net zo gevaarlijk. Daarom, gemeente, laten we van tijd tot tijd ook dat gedeelte of die gedeelten in de Bijbel opslaan die ons uitnodigen om in de hemel te kijken. En dat doen we dan aan de hand van Openbaring 4. U hebt het zojuist horen lezen. Johannes zag dat er een deur openging in de hemel. En toen keek hij, dat mocht hij doen, toen gaf de Heere permissie om te kijken wat hij daar zag en om op te schrijven wat hij daar gezien had. Zo staat Johannes, de apostel, vanavond voor ons en hij wijst op datgene wat hij heeft mogen aanschouwen. In de hemel staat een troon en hij ziet wie er op die troon zit. Hij ziet niet alleen maar wie er op die troon zit, maar hij ziet ook wat er uit die troon uitgaat. En hij ziet ook wat er voor die troon is. En hij ziet ook wat er rondom die troon is. En nog een paar andere dingen, maar die laten we dan buiten beschouwing, omdat anders de stof veel te groot en te veel zou worden. Eerst gaan we met Johannes kijken naar die troon en wie hij is die daarop zit. Op zichzelf is het al heel betekenisvol dat Johannes een troon in de hemel ziet. Dat zou hij misschien niet gedacht hebben. En misschien heeft Johannes, toen hij daar als een banneling op het eenzame eiland Patmos terechtgekomen was, verbannen, weggehaald uit de gemeente van Efeze, waar hij het woord van de Heere mocht brengen en waar hij dienst deed als de evangelist waartoe de Heere hem geroepen had. Maar in de tijd waarin hij leefde was het vervolging, was de keizer in Rome vervuld met verzet tegen het evangelie van Christus en moest de stem van het evangelie tot zwijgen worden gebracht. En daar was het aan te danken dat Johannes uit zijn gemeente is weggehaald en dat hij op die eenzame post op het eiland Patmos werd neergezet. En ik kan me zo indenken dat de man die zoiets meemaakt, die met geweld uit zijn gemeente wordt weggerukt en die in de eenzaamheid terechtkomt, dat hij ook zo zijn eigen vragen en zijn eigen twijfels en zijn eigen worstelingen heeft. Ja, wat gebeurt er nou met de gemeente waar ik weggerukt ben? En wat gebeurt er nou met mij en waarom zit ik nou hier? En wat heeft het voor nut dat de Heere me uit mijn gemeente heeft laten weghalen en dat hij dat heeft laten toestaan en laten gebeuren? Ik kan me indenken dat Johannes ook wel eens zijn vragen gehad heeft. En welk mensenkind heeft ze niet? Als er onverwachte dingen te gebeuren waar je niet op berekend bent, maar die je heel zwaar vallen en heel moeilijk te verwerken zijn. En misschien heeft Johannes ook wel gedacht, is de Heere de controle over alles kwijtgeraakt? Ja, je weet niet, een mens verduistert in zijn verstand en hij mag dan verlichte ogen hebben gekregen, maar dan is de duisternis nog niet altijd en overal weg. En de duivel is ook op Patmos aanwezig, dat heeft Johannes kennelijk ook ervaren. En hij heeft daar in de visioen ook het een en ander over gezien. En de duivel en zijn rijk zijn ook realiteiten voor deze apostel geworden. Ik kan me indenken dat Johannes echt wel een keer de noodzaak voelde van, Heere, laat het me nu eens zien. Waarom zit ik hier? En wat bent u aan het doen? En hoe gaat het met de gemeente in Efeze? En hoe gaat het met de voortgang van uw werk in deze wereld? Ik weet het niet meer, Heere. Wilt u eens een keer komen met het licht van boven? En toen zei de Heere Johannes, kijk eens goed. En toen stond er een open deur. En rechtstreeks door die open deur zag Johannes die troon staan. En als er nou niet meer gebeurd was dan dat, dan had dat al de nodige troost en bemoediging voor de apostel kunnen zijn. De regering van alle dingen geschiedt niet op aarde. Niet in Rome. Niet aan het hof van de keizer. Maar boven staat de troon. In de hemel. Daar worden de dingen beslist en bestuurd. En als het daar gebeurt, ook als het oproept tot vrees en verschrikking en tot dingen die we niet begrijpen, dan hoeven we toch niet te wanhopen. Want zou de God van alle genade, zou de schepper van de einden der aarde niet meer weten wat hij doet? Zou hij dwalen in de beslissingen die hij neemt? Johannes, wees ervan overtuigd. De troon waar de beslissingen echt genomen worden, staat niet op aarde, maar die staat in de hemel. En dat was het eerste wat Johannes mocht zien. En wat hij ook mocht neerschrijven. Er werd een troon gezet. Een koninklijke zetel. En hij ziet dat die troon niet leeg is. Er zit iemand op de troon. Wie? Daar weet Johannes eigenlijk geen woorden voor te vinden. Hij worstelt met een paar woorden, hij gebruikt een beeld. Maar het rechte kan hij niet onder woorden brengen. Wat Johannes daar zag, van degene die op de troon zat, hij heeft in gedachten geprobeerd via al de woorden die hij wist en die hij tot zijn beschikking had en de woorden die in het woordenboek stonden, geprobeerd er iets van te zeggen. Maar hij heeft eigenlijk moeten zeggen, ik weet het niet. Ik kan het niet onder woorden brengen. Het is net als bij de apostel Paulus, dingen die niet betamelijk zijn uit te spreken. Het is ook niet mogelijk om uit te drukken in menselijke woorden wat Johannes daar zag toen hij een blik mocht slaan op de koning der koningen en de Heere der heren. Hij gebruikt een beeld van twee edelstenen. Er was iemand op de troon die er uitzag als twee edelstenen en een jaspis en een sardius. En dat is alles wat hij kan zeggen. En dan kun je er misschien wat bij denken, vooral als je weet wat zo'n jaspis is. Een doorzichtig stuk. Ja, je zou kunnen zeggen zo doorzichtig als kristal. Zo zuiver, zo puur, zo lichtgevend. En als je weet wat de sardius is, dat is iets met een kleur van rood-bruin, als een illustratie van wat het eigenlijke leven is. Het leven daar in de hemel, in de troon, dat is een leven dat transparant is, waar geen enkele vlek en geen enkele spat en geen enkele onreinheid en onzuiverheid in te bespeuren is. En daarmee moet de lezer van de Openbaring het dan maar doen. Hoe komt het dat Johannes er verder geen woorden voor heeft? Omdat God een ongenaakbaar licht bewoont. Omdat God enkel licht is. Omdat God God is. En het is niet te zeggen wie God is. Alle woorden die je dan uit je menselijke woordenboek gaat halen, die zeggen toch eigenlijk het echte niet. En ze lopen gevaar om als je die woorden gaat gebruiken, om van de heiligheid en van de majesteit en van de reinheid en van de zuiverheid afbreuk gaat doen. Wees maar voorzichtig en besef het. En laat dat dan maar de indruk zijn die je van meet af meeneemt bij dit visioen, bij dit gezicht in de hemel. Daar is een koning op de troon die in een ongenaakbaar licht woont. En die zo groot en zo majesteitelijk is dat jij, nietig mensenkind, ook al heb je door de geest een verlicht verstand gekregen hebben tot op zekere hoogte, dan zijn jouw woorden te kort om precies te zeggen hoe het is. God is groot. En we begrijpen het niet. We begrijpen het niet. Bent u daar intussen ook achtergekomen in uw leven? Dat wij te doen hebben met een God die niet te doorgronden is. Een God die wij in onze woorden ook niet kunnen vangen. Een majesteit, groter en heerlijker en schijnender en lichtender dan alles wat je op deze aarde kunt zien. En waar je op deze aarde van onder de indruk komt. Gemeente, hebben we als we aan God denken ook wel eens heel diep in ons binnenste gevoeld de onmogelijkheid om voor ons als schepselen
voor die God te bestaan. Hij hoeft alleen maar naar je te kijken en hij kan je doorboren met het licht van zijn ogen. Johannes heeft in het eerste hoofdstuk van de Openbaring nog wel iets meer gezegd over de heerlijkheid, met name van de Zoon van God, die in het vlees gekomen is en die de heerlijkheid van de hemel heeft terugontvangen. En Johannes ziet hem daar in een visioen. En als u dat andere erbij wil lezen, dan kunt u daar terecht in het eerste hoofdstuk van die Openbaring. Maar Johannes heeft, toen hij dat zag, toen kon hij het niet meer overeind houden. Toen kon hij niet meer blijven staan. Toen moest hij bukken. Toen moest hij op de grond vallen. En toen moest hij voor God in het stof en voor Christus op de grond terechtkomen. Johannes. En wie was dan Johannes ook weer? Dat was de discipel die Jezus lief had. Die het dichtst bij het hart van de Heer Jezus was. Dat is de discipel die meest intiem met de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde mocht omgaan. En deze intieme, diepe vriend van de heiland, hij kan niet overeind blijven staan als hij de glorie en de heerlijkheid van zijn meester beschrijft. Met die God krijgen we vanavond te maken. En het is die God die ons vergunt om hem te zien met ogen die hem toch niet kunnen omvatten, maar die ons wel diep onder de indruk kunnen brengen. Dat is degene die op de troon zit. Dat is degene die Johannes aanschouwt. En hoe ziet Johannes hem dan? Tot twee keer wordt hetzelfde woord gebruikt. Ik lees het nog een keer. Vers 2. En er zat één op de troon. En in vers 3 nog een keer, en die daarop zat, was in het aanzien enzovoort. Hij zit. In een wereld die vol rumoer is. De keizer in Rome heeft besluiten genomen en ze worden uitgevoerd. En de christenen in zijn rijk worden vervolgd. En de apostel wordt verbannen en er worden mensen voor het gericht gedaagd. En er worden mensen als slachtoffer omgebracht. En de zorgen die er zijn gekomen in de vele gezinnen van christenen zijn ontzaglijk geworden. De onzekerheid van het leven, alles staat op het spel voor de kerk en voor het koninkrijk Gods. En hij die op de troon zit en de God wiens zaken hier op aarde bestreden worden, zit. Hij zit. En dat zegt ook wat, gemeente. Ziet de Heer dan niet dat het wat er allemaal gebeurt? Ja, raakt hij er niet van onder de indruk? Nee. Hij weet dat dit zou gebeuren. Het gebeurt ook onder zijn toelating. En hij heeft er, en dat begrijpen we ook al niet, hij heeft er ook zijn bedoelingen mee. Waarom liet hij dat toe? Johannes, je denkt nu wel, waarom zit ik hier op Patmos? Maar ik weet wel wat ik daarmee bedoel, Johannes. En ik weet ook andere dingen die ik bedoel. En waarbij ik gebruik maak van de opgeblazenheid van mensen. Ja, zelfs daar maak ik gebruik van. Ik ga mijn gang en ik weet waar ik heen wil en ik weet waar mijn doel is. En dat doel zal ik bereiken, want mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En ik heb de dingen in handen en niemand rukt ze mij uit de handen. Ook de duivel niet, ook de keizer in Rome niet. Ik houd mijn koers vast en ik hoef niet angstig te gaan denken, wat moet ik nou doen en hoe moet ik dat daar op aarde nou beteugelen en hoe moet het nou weer in Efeze allemaal weer gaan. Ik weet wat ik doe, Johannes, en daarom kan ik zittend op mijn troon rust uitstralen. En Johannes moet het leren. Het gezang bestond toen niet, maar Johannes moet de inhoud daarvan toen wel hebben geleerd. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Wees maar rustig, Johannes. En schrijf het maar op. En laat ze het in Efeze maar weten. En laat de kerk van alle eeuwen het ook maar kunnen lezen. Als ik op mijn troon zit, dan is alleen al mijn zitten een bewijs dat de dingen mij niet uit de hand lopen. Dat ik weet waar ik naartoe wil. En dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Johannes, u niet. En de gemeente in Efeze niet. En als we dan de lijnen maar doortrekken en we komen in onze tijd, dan is het nog niet anders, gemeente. Wij kunnen ontsteld raken. Ik ben begonnen met een week kranten. Wij kunnen om ons heen kijken en je kunt lezen wat er daar in China gebeurt. Dat hele katern van de zaterdag van gisteren. Met al die berichten over China. En wat er allemaal klaargemaakt wordt. En wat er allemaal in voorbereiding is. En we kunnen ons afvragen, wat gaat dat worden? Wat gaat dat worden als die Chinezen ooit nog eens een keer bereiken wat ze bezig zijn te zoeken en te bereiken? De hegemonie over de hele wereld. En hoe ziet het er dan uit? En hoe gaat het dan met de kerk des Heren? Gaan we dan net als de christenen in China zo'n tijd tegemoet? En je kunt je afvragen, wat gaat dat worden in het Midden-Oosten? En als dan de rabbijn Evers naar Israël wil emigreren, dan is dat om erbij te zijn. Erbij te zijn, zo zegt hij zelf, dat de als de zaken daar gaan spannen en tot een ontplooiing komen, tot een hoogtepunt worden. En daar is hij voor zichzelf zeker van. En wie zegt dat idee geen gelijk zal krijgen, als je ziet de toename van de spanningen. En je ziet dat we van corona eigenlijk niks geleerd hebben. En al die dingen die met elkaar één groot raadsel lijken te gaan worden, al die dingen bij elkaar hebben genoeg mogelijkheden in zich om een mens somber te maken. En dan denk je, hoe ziet het er over 10 jaar uit? En dan denk je, als je kinderen hebt, en wat zullen mijn kinderen nog moeten meemaken? En dan denk je, als je kleinkinderen hebt, dan denk je, wat zullen die nog moeten meemaken? Zal er straks nog ergens gepreekt worden overeenkomstig de bedoeling van de Heere? Wordt het evangelie straks nog verkondigd en zijn mijn kinderen en mijn kleinkinderen dan nog in de gelegenheid te horen hoe de Heere een mens bekeert en hoe dat moet en hoe het kan? Zijn wij daarmee bezig dat wat er in andere landen ook al lang en eerder gebeurd is, ook in ons land plaats gaat vinden, dat de waarheid als het ware weggenomen wordt, dat de kandelaar van zijn plaats geweerd wordt? Dat gebeurt toch? En dat is her en der al gebeurd. En zal dat onze toekomst ook zijn? Ja, er is genoeg om je benauwd te maken. En als ik nog een poosje doorga, dan zijn we misschien ook echt benauwd. En dan hebben we grote zorgen als we niet oppervlakkig denken en oppervlakkig willen leven. We kunnen elkaar op die manier ook beangstigen. En er is alle aanleiding toe. Maar dat is niet de bedoeling van de prediking, toch? De werkelijkheid moeten we wel onder woorden brengen. En we moeten het net doen alsof het allemaal niet waar is. Alsof het toen allemaal overbodig was. En Johannes hoeft zich geen rust, geen zorgen te maken. Joh, die is een poosje op vakantie op een onbewoond eiland. Dat is toch een aardige avontuur. Ja, maar zo lagen de dingen niet. We moeten de realiteit van toen onder ogen zien. En is de realiteit van vandaag net zo goed. Maar het is niet alles. Het is niet alles, want het is, en ik zei het al, het is alleen al daarom toch niet alleen maar een ontnuchtering, maar de Heere op zijn troon was gezeten. Hij straalt rust uit. En Johannes mag iets van die rust gaan gevoelen. En als hij dan verder kijkt, dan begrijpt hij inderdaad ook wel een stukje meer en dieper en beter wat de Heere hem te zeggen heeft. Want het is niet alleen dat hij ziet wie er op die troon zit. Hij zegt ook wat hij uit die troon ziet voortkomen. Nou, ik zou kunnen herhalen wat ik al zei, want dan ziet hij uit die troon voortkomen in vers 5 bliksemen en donderslagen en stemmen. Nou, dat is toch niet zo geruststellend? Nee, maar dat is ook wel van belang dat we het weten, want die stemmen en die donderslagen en die bliksemen laten ons zien dat God regeert, maar dat hij regeert door middel van het brengen van oordelen. En dat kan niet anders. De Heer Jezus, hij kreeg van zijn vader te horen, en zijn vader zei het heel nadrukkelijk tot hem op de dag van zijn hemelvaart: heers in het midden van uw vijanden. De heerschappij van Christus is sinds de dag van de hemelvaart een heerschappij die hij uitoefent te midden van vijanden. Van mensen die zich niet aan hem onderwerpen. Van mensen die tegen hem in opstand zijn gekomen en die hun opstandigheid niet willen veranderen. En daarom kan de Heere niet anders regeren dan in gerichten. En vraagt u zich af, niet wat mensen elkaar aandoen, maar wat er gebeurt in het rijk van de natuur? Ik had het daar zojuist nog niet over, maar dat kan ik dan als aanvulling er nog bij zeggen ook. In het rijk der natuur is de Heere ook werkzaam. Dat zijn ook geen toevalligheden. Die temperaturen in het westen van Canada en Amerika en dat vuur waardoor die bosbranden ontstaan en datgene wat er in de mensen, vooral door de mensen die zo bezorgd over het klimaat zijn, wat zij bediscussiëren, en dat is voor een deel echt ook nog wel waar ook. En daar zullen we toch ook erg in moeten hebben, dat de ijskap aan het smelten is en dat we ook in het rijk de natuur voor grote veranderingen kunnen staan. En dat zijn dingen die de Heere rechtstreeks doet. Daar gebruikt hij geen mensen voor. Maar dat gebeurt ook onder de toelating van de Heer. En waarom dan? Omdat de Heer een twist met deze wereld heeft. En vandaar dat Johannes die donderslagen hoort. En vandaar dat Johannes die bliksemschichten ziet. Zo is de godsregering een regering van bloed en vuur en rookdamp. En wie zei dat ook weer? Was dat niet de profeet Joël? En werd dat niet door de apostel Petrus geciteerd op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest kwam en toen de bedeling van de Heilige Geest een bedeling van bloed en vuur en rookdamp werd? Zijn we toch niet vergeten? God is gekrenkt. Gods eer is gekrenkt. Gods naam is gelasterd. Gods wet is verbroken. En er is geen mens die uit zichzelf naar God zou vragen. En alles en iedereen heeft zich opgemaakt om tegen God te zeggen: laat ons zijn banden verbreken en zijn touwen van ons werpen. We hebben het niet meer over de Bijbel. Dat woord van God, dat moet tot zwijgen komen. En de inzettingen van de Heere, daar hebben we lak aan. En de roepstemmen van de Heere, die erkennen we niet meer, daar luisteren we niet meer naar. En de normen en de wetten van de Heere, die schenden we en we gaan onze eigen gang. Mag God zijn eigen rechten verdedigen. Mag de schepper opkomen voor zijn eigen eer. Moet hij het maar aanzien dat mensen zich vergrijpen aan zijn schepping. En dat ze hem uit zijn schepping uitbannen. Moet de Heere daar maar zich bij neerleggen. Dat zijn schepselen die geen gedachten kunnen denken zonder dat hij hen daartoe in staat stelt. Dat mensen die geen woord kunnen spreken of hij moet ze daartoe in de gelegenheid stellen. Mag de schepper van alle dingen nog zeggen dat hij gekrenkt is en onteerd is. En dat hij dat niet over zijn kant kan laten gaan. Dat hij zijn heiligheid en zijn heerlijkheid en zijn rechtvaardigheid niet kan verloochenen. Mag de Heere toornen tegen hen die zijn vijanden zijn en die zich als zijn vijanden gedragen. Mag er uit de troon een bliksemschicht flitsen. Mogen daar donderslagen uit de voorschijn komen. God regeert. En hij doet dat in oordelen en gerichten. Is het dat dan? Johannes, is dat dan alles wat je ons kan vertellen? Nee, Johannes mag zeggen, kijk nog even met me mee. Kijk eens wat je daar rondom die troon ziet. Echt helemaal rondom de troon. Niet alleen hier en dan een boog naar daar. Maar helemaal van hier tot hier en nog een keer rondom de troon. Een complete regenboog. Zie je dat niet? De Heere heeft het ons vaker gegeven dat we de regenboog zagen, maar dan als een boog met een eindpunt hier en een beginpunt daar. Maar nu laat de Heere Johannes zien een regenboog waar geen begin en geen eind aan is. Die heel het werk van de Heere omcirkelt. Die rondom de troon van de majesteit in de hemel zichtbaar is. En wat was die regenboog ook weer? Ik hoef daar niet zo lang bij stil te staan. Dat hebben we vanmorgen al gedaan. Maar het teken van het verbond. Het teken van dat natuurverbond waarin het ging om de langmoedigheid Gods. De langmoedigheid van de Heere die, ja, die toch ook nog tegelijkertijd met het brengen van zijn oordelen zijn geduld bewaart. En die het brengen van oordelen zo lang mogelijk uitstelt. Die in de dagen van Noach de mensheid gelegenheid gaf om, terwijl Noach aan het bouwen was, zich te bekeren. Hij die in de gelegenheid, de mensen in Sodom gelegenheid gaf om zich te bekeren. En zolang dat de Heere geduld met hen gehad heeft, heeft hij zijn oordelen uitgesteld. Maar er kwam een eind aan. En er komt een eind aan die oordelen. Maar voordat dat zover is, kijk nog eens goed naar die troon. Ziet u die? Die regenboog. Alles wat God doet is omringd door zijn belofte van ik ben de getrouwe. Ik doe wat ik beloofd heb. En je kunt erop aan, Johannes. Kijk nog eens naar die regenboog. Je kunt erop aan dat ik wat ik aan Noach beloofd heb me nog zelf heel goed herinner. En het staat me elke dag weer duidelijk voor ogen. Want de troon, de boog omsingelt mijn troon. Johannes, je kunt ervan op aan, ik ben het niet vergeten. En als Johannes het nog een keer ziet en door mag geven, dan zegt hij het ook tegen ons. Ja, we hebben reden om te schrikken. We hebben reden om bevreesd en bezorgd te zijn. En we hebben reden om de Heere aan te lopen en hem te smeken en te bidden om de verlenging van zijn barmhartigheid. Maar de Heere zegt tegen ons, ja, dat gebed wil ik horen. En zolang ik dat gebed wil horen, blijft u het dan maar vragen ook. Blijft u dan voor uzelf maar vragen om verlenging van de levenstijd. En om verlenging van de levenstijd van je kinderen en kleinkinderen. En je achterkleinkinderen en de komende generaties. Want ik ben niet van plan om te vergeten wat ik beloofd heb. En ik zal ervoor zorgen dat de gelegenheid er blijft om tot bekering te komen. En dat moet je dan eens zien, want daar is nog iets wat Johannes daarvoor die troon ziet. 7 brandende lampen. En die zijn de 7 geesten Gods. Wat is dat dan? 7 brandende lampen. Als illustratie van de volle werking van de Heilige Geest. Voor de troon is de Geest in zijn volheid. In de volheid en heerlijkheid van zijn licht. Van zijn vuur. En van alles wat de Heilige Geest moet komen doen. 7 brandende lampen. Een brandend vuur, dat is zuiverend, louterend. De Heer is bezig in zijn kerk. De Heer is bezig in zijn koninkrijk. De dingen die er niet in horen, moeten eruit. Uitgezuiverd, uitgebrand worden. Daarom is de Geest ook de Geest der uitbranding. En als de Geest aan het werk gaat om de onreinheid uit de kerk uit te roeien. Als de Geest aan het werk gaat om de bruid van Christus heerlijk te maken. Zodat ze straks ook een bruid kan zijn zonder vlek en zonder rimpel. En als het werk van de Heilige Geest in de toebrenging van de kerk des Heren daarin ook bestaat. Dat de Heere alles wat er niet in hoort, dat de Heere dat wegdoet. En dat hij zijn bruidskerk helemaal geschikt maakt om straks in de hemel met haar bruidegom verenigd te zijn. Dan kun je danken dat de Heere die 7 lampen laat branden. En dat het werk van de Heilige Geest in de reiniging van de kerk doorgaat. Het is voor die kerk en het is voor die gelovigen soms niet makkelijk om onder de brandende hitte van de geest te verkeren als de geest gaat twisten om de zonde eronder te krijgen. En als de Heilige Geest je gaat dwingen om te gaan buigen voor God en je schuld kwijt te raken en er je mee te brengen bij de fontein van Jezus bloed. Het kan pijnlijk zijn als de geest met onze geest gaat twisten. Maar de andere kant is ook dat waar de geest dat aan doen is, daar komt het moment ook dat die geest niet alleen maar gaat twisten met onze geest, maar die gaat ook getuigen met de geest van al degenen die geloven. En die geest gaat ook zorgen dat de boodschap van het woord van God beter verstaan wordt. En dat het bruidsvolk, de bruidskerk van Christus, dieper gaat ingeleid worden in de geheimen, ook van het werk van de heiligmaking. En als je nog een keer naar die 7 lampen kijkt, de Heilige Geest is er nog, gemeente. Ik hoef de dingen niet mooier te maken dan ze zijn, maar als je het van die kant bekijkt, dan heeft Johannes toch iets heel troostrijks gezien, of niet? Hij heeft daar de Heilige Geest aan het werk gezien. En hij heeft gezien dat God door middel van dat werk van die geest doorgaat. Je zat over je kinderen in. Je had zorgen over je kleinkinderen. Maar de Heere zegt, maar mijn geest is nog niet geweken. En de geest staat nog altijd voor mij. En hij gaat nog steeds rond in alle landen. En hij doet nog steeds zijn werk. En wat er gebeuren moet in het leven van u en in het leven van je nageslacht. De geest is bekwaam nog altijd en de geest is gewillig om het te doen. Maar dan moet je er wel naar staan En dan moet die boodschap, dat visioen, dat gezicht, dat moet wel realiteit voor je worden, zodat je het gelooft dat de geest daar nog steeds is en dat hij nog steeds werkzaam is. En dat geloof, dat moet je ertoe brengen om die geest te bidden en te smeken dat hij door wil gaan met zijn werk in je eigen leven. In het uitroeien van wat er niet zijn mag, maar ook in het leven van anderen en in het leven van je nageslacht. En dat de Heilige Geest ze zal brengen, toebrengen, tot bekering brengen. Dat de Heilige Geest hen gaat winnen voor hem en voor zijn dienst. En dat de Heilige Geest bezig is altijd maar door. En soms mag je er wat van zien. Soms mag je er ook wat van lezen. Soms kun je het in je eigen leven ook ervaren. De Heere is nog niet geweken. We hebben het er wel naar gemaakt dat hij zou wijken. En dat we nooit meer wat van hem zouden horen. Dan alleen maar zijn oordeelswoord. Maar hij is nog altijd de God van de regenboog. Hij is nog altijd de God van de zeven geesten. Hij is nog altijd de God die vol ontferming aan zijn armen, aan zijn verloren schepping denkt. De Heere is nog steeds op zoek naar zondaren. Zoeken en zalig maken wat verloren is. Het is nog altijd het werk van de Heere Jezus. En de Heilige Geest kreeg dat werk van de Heere Jezus toebedeeld. En die is bezig. Gelooft u het? Ervaart u het ook wel eens? Dat de Geest des Heeren zijn woord gebruikt. En dat hij het naar je hart toebrengt. En dat hij het in je hart legt. En dat hij er werkzaamheden mee geeft. En je kunt het niet meer laten. En je grijpt iedere keer weer naar dat woord. En je maakt er een pleitgrond van. En je smeekt de Heer om dat ook te doen bij anderen. Is dat de zorg die je hebt? Ook voor de gemeente waar je bij hoort. Is dat de zorg die je hebt ook? Ook in deze coronatijd waar het gevaar bij aanwezig is, gemeente. En ik geloof dat ik dat zowat in alle gemeenten waar ik dan zondags voor ga, hier en daar wel gehoord heb. Zorg bij kerkenraden dat er mensen zijn die het wel heel makkelijk zijn gaan vinden. We hoeven niet eens meer naar de kerk, want we kunnen thuis ook meeleven. En als ze de gelegenheid krijgen om naar de kerk te gaan, dan zeggen ze nee, want ik kan het thuis ook horen. En als de dingen ooit weer helemaal normaal zouden worden, zoals we dat dan noemen, en als we straks weer als een hele gemeente samen in de kerk kunnen zitten, dat er dan ook mensen zijn die ontbreken, omdat ze de moeite er niet eens meer voor willen doen om naar de kerk te komen. Want ze kunnen het thuis toch ook horen. Is het ons duidelijk dat de Heilige Geest niet alleen maar voor die troon staat, maar dat hij daar staat om wat hij doen wil. Dat die Heilige Geest gebeden wil worden, dat we de smeekbeden mogen opzenden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere, laat de geest in de gemeente werken. Laat de begeerte om naar uw huis te komen algemeen zijn. Laat het verlangen om u de Heere te mogen kennen in de gemeente gestalte krijgen. Laat onze gemeente een gemeente mogen worden waarin we uw werk mogen ervaren. En waarin we uw eer gaan bedoelen. En waarin de dingen niet allemaal maar zo'n beetje aangesloft worden, maar waarbij mensen nog weer in enthousiasme kunnen raken om de Heere te dienen en anderen ertoe op te roepen. Kom, kom joh, ga met ons en doe als wij. Bliksemen, donderslagen, stemmen. Ja, ook deze stem. De lofstem, de lokstem. De stem van het evangelie. De stem waar de Heilige Geest gebruik van maakt om harde harten te verbreken, te vermorzelen. Soms is die stem bijna niet te horen. Dan is het alleen het zuizen van een zachte stilte. Maar als je je oren daarvoor opengaan, dan is het een wonder dat de Heilige Geest nog influistert en dat de Heilige Geest je nog dingen wil duidelijk maken. En dat hij dat doet op zo'n lieflijke, zo'n tere, zo'n allervriendelijkste manier. En dat wordt het wonder van de verborgen omgang met God. Ook daar zorgt die geest voor. Gemeente, laten we het visioen meenemen. Laten we, ook als we de kerk verlaten, dat beeld maar meenemen naar huis. En laten we van tijd tot tijd de Openbaring 4 nog eens opslaan. En laten we nog eens kijken door die open deur. En laten we nog eens zien naar hem die op de troon zit. En laten we nog eens luisteren naar die stemmen. Ook naar die bliksemstralen. Laten we ook nog eens kijken naar die regenboog. Laten we ook nog eens kijken naar het werk dat de Heere nog altijd aan het doen is. En waar hij gelegenheid voor zoekt, ook in onze gemeente. Kom, ga met ons. Zo legt de Heilige Geest het in het hart. En doe als wij. Amen. We zullen samen de Heere danken. Heere, we danken u ervoor dat we een blik in de hemel mochten slaan. En dat u het ons vergunde, ons zondige mensen, om de heilige dingen die daar gebeuren te aanschouwen. Zij het dan ook dat we alles niet vatten en snappen kunnen. Maar er zijn dingen die u ons toch wilde laten zien. Er wordt geregeerd. Er is een hemelkoning. En hij is God. In alle heerlijkheid, in alle aanbiddelijkheid van zijn wezen. En Johannes kon er geen woorden voor vinden om het te beschrijven. En hij moest het maar een beetje omschrijven. Maar zo, heren, zo hebt u ons ook gelegenheid gegeven om te zien dat u aan het werk bent. Dat u regeert. En dat u uw almacht toont. En we komen er diep van onder de indruk, heren. Althans, dat is uw bedoeling toch. Dat wil de Heilige Geest toch ook in ons bewerken. Dat we er diep van onder de indruk raken. Met welke grote, majesteitelijke God wij te doen hebben. Hoe groot en hoe heilig en hoe heerlijk u bent. En hoe ook u in het recht, naar recht, alle mensen zou kunnen vernielen. Die het recht hebt om met mensen te twisten. Omdat mensen het zich aangewend hebben om tegen u te twisten. Mensen de brutaliteit hebben aangedurfd om uw schepper te betwisten, uw rechten op uw schepping uit te voeren. En daarom, heren, we moeten het erkennen en aanvaarden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij met alle mensen samen. En niet alleen de wereld, de goddeloze wereld. Maar daar horen wij zelf van nature ook bij. Maar heren, dat was niet alles wat u Johannes liet zien. Hij zag ook die regenboog weer. Hij zag ook die geesten. De volheid van de Heilige Geest. En dat deed hem moed vatten. Hij moest de gemeente in Efeze achterlaten. Maar ach, u gaf die gemeente niet prijs aan het verderf. U zorgde voor die gemeente ook toen hij het niet meer doen kon. En zo doet u dat altijd, heren. U zorgt voor uw zaak. Daar hoeven we niet over in te zitten. Maar wel over ons en over de vraag of we erbij horen. Wel over de vraag of het straks inderdaad ook nog mogelijk zal zijn voor nageslacht om het woord van u zuiver te horen. En daar hebt u ons een roeping gegeven, heren. En die roeping die zullen we moeten nakomen. En we begeren ook niet anders dan dat. Gewillig gemaakt om de zaligheid te zoeken. Gewillig gemaakt om u te dienen. U te dienen ook in de komende geslachten. Laat dat onze drijfveer zijn. Ook in de opvoeding en in het opbrengen en grootbrengen van onze kinderen. En ook in het onderwijs dat we aan onze kleinkinderen mee kunnen geven. Om het hen op het hart te binden dat er geen beter leven is dan een leven in uw gunst. Een leven in uw dienst. Een leven onder uw oog. Een leven in verzoende relatie met u. Heren, wij danken u dat we de boodschap vandaag weer kregen. En we kregen die boodschap niet voor vandaag alleen. U geeft ons op de zondag altijd een woord mee voor de hele week. En tegen die tijd dat het dan weer zondag is, dan hebt u alweer een ander woord voor ons gereed. Zo gaat u door, heren. En we danken u ervoor en we bidden van u. Kom erin mee en laat het uitwerking hebben voor de eerste keer in ons leven of bij vernieuwing, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 47 en daarvan het eerste vers.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.